Ik ben Manon.
Ik ben Matthijs. En dit is Salon van Groens. Een bijzondere bonusaflevering van Scherzo, de podcastserie over de herontdekking van de vergeten componist Daniël van Groens. Deze extra aflevering werd live opgenomen in Splendor Amsterdam, waar we samen met onze luisteraars en een paar bijzondere gasten feestelijk terugblikten op alles wat wij en Doris en Frans onderweg zijn tegengekomen. Bijzondere ontmoetingen, geschrapte stukken die de cd net niet haalden, vergeten verhalen die geen plekje vonden in de podcast, kijkjes achter de schermen. Voor deze salon is niets te klein of te gek.
Dit is geen concert, dus je mag opstaan en weglopen wanneer je wil. Het is wel misschien fijn om het niet tijdens de muziek te doen. Maar er zijn dus, is net een blokje muziek en dan is er een blokje entertainment. Je kan ook denken, nou, ik wil zo'n verdomde macaron, maar ik zit er te ver vandaan. Loop gewoon er naartoe, zeg even hallo tegen diegene en gris het bakje gewoon mee.
Er ontstaat meteen een ongedwongen sfeer. Er zijn zelfs mensen gekleed in Belle Époque-stijl komen opdraven. Uiteraard openen we de avond met muziek van Daniël van Groens en een voordracht uit een artikel van Anton van Hamel over de saloncultuur uit die tijd.
Hedenavond, soirée bij de Comtesse Diane. Niet een van die gezellige petit vendredi waartoe alleen de goede oude vrienden en een enkele nieuweling, als hij niet oud is, worden toegelaten. Waar men verschijnt en costume de travail, in gewone jasjes en hoge japonnetjes. Waar men verdwijnt zonder zelfs het kopje thee te hebben aangeraakt, dat ergens in een hoekje naast een of andere sirop eenzaam en simpel staat te wachten. Nee. Voor de soirée van hedenavond, dames en heren, zijn gedrukte invitatiekaarten rondgezonden. En het is een gegons van stemmen. Een vroe-vroe van kant en zijde. Het is een glans van waskaarsen en blanke schouders. Blank van nature of door de gratie der poudre de riz. Het is een lichte nevel van verveine, van Violette de Parme en Corylopsis du Japon. En daarbij een tropische hitte, waarin gij bij het binnenkomen uw zwarte rok en uw blinkend overhemd dompelt. Links van de salon is de salle à manger, waar een buffet gereed staat en waarheen gij zo straks een paar van die blanke of geblanketeerde schouders zult mogen begeleiden. Maar gij haast u een plaatsje te zoeken in de salon, in het achterste vertrek natuurlijk. Van waar gij, tegen uw buren aangedrongen, over een golvende zee van zwarte, blonde en grijze haren, van pluimen en diamanten heen, met uitgerekte hals iets poogt op te vangen van hetgeen dat daar ginds, onder de brede bladeren van enige kamerplanten, wordt voorgedragen.
De avond is natuurlijk niet compleet zonder het stuk waar alles mee begon. Het scherzo.
Na het scherzo nemen we samen met Doris en Frans plaats op de luxe divan die we speciaal voor deze salon de grote zaal van Splendor in hebben gesleept. Waar wij de afgelopen maanden hen het hemd van het lijf vroegen, vinden zij het nu hoog tijd om ons eens flink aan de tand te voelen. Het begon ooit allemaal met een simpele vraag of wij, Manon en Matthijs, een podcast wilden maken over hun zoektocht.
Vanaf het moment dat wij de opdracht gaven aan jullie om die podcast te maken, zeiden jullie, oké, dan moeten we audiomateriaal hebben. Dus alles wat je dan vanaf nu ook doet, wat met Van Groens te maken heeft, maar dan ook alles, moet je opnemen. En het gevolg was uren en uren van audiomateriaal, waar ook hele saaie stukken tussen zaten, denk ik. En dat hebben jullie volgens mij allemaal beluisterd, of niet?
Meerdere malen.
Ja. Sorry, maar was het hoe is dat dan? Want jullie wisten natuurlijk aan het begin ook eigenlijk niks van Groens. Dus jullie hebben je er helemaal in verdiept en zo. En hoe is dat dan als je ons dan hoort zoeken en hoort scharrelen en door Parijs hoort dwalen en dergelijke?
Nou ja, je leert twee mensen echt heel goed kennen. En dat is ontzettend leuk. En we hebben denk ik geprobeerd, want we hebben inderdaad uren... audiomateriaal, die dan weer de neerslag is van 16 jaar research eigenlijk, moesten wij, dat was onze opdracht, terugbrengen tot 3 afleveringetjes van 20 minuten elk. En dan hebben we toch geprobeerd om vooral jullie te laten horen. Want jullie gaan ons alles over Daniel van Groens vertellen. Er is nu een prachtig boek en een hele mooie cd. Dus iedereen die alles wil weten, moet straks voor een zacht prijsje het boek en de cd aanschaffen. Maar ja, wij wilden jullie aan de woord hebben in die podcast.
Ja, en wat ook grappig was wij werden ook steeds nieuwsgieriger naar jullie. En wat jullie dreef in dit hele, ja, in die 16 jaar. Want dat was eigenlijk een beetje het moment toen we, nou, 2 keer of 3 keer alles hadden geluisterd. Dat we ook konden bedenken van, oh ja, hoe willen we dat dan, dat hele verhaal van Daniel vertellen, maar ook dat van jullie. En de dynamiek tussen jullie goed overbrengen met alleen audio. Hmm.
Ja. En als jullie, je zegt, jullie hebben ons leren kennen, wat hebben jullie dan? Want ik ben wel benieuwd. Sorry hoor. Over. Doet u mij nog maar een glaasje?
Nou, we hebben ontzettend gelachen.
Oh, gelukkig.
Ik ook.
Ja, en ook geprobeerd om dat in de podcast te krijgen. Het gekibbel op straat.
Wil jij daar nog wat over zeggen?
Ik had dat eigenlijk verdrongen, maar...
Ja, ik ben nog wel aan het volhouden. Dus dat we gingen, op een gegeven moment waren we op zoek naar een huis waar Daniel misschien ooit gewoond had. Maar zoals Frans al aan het begin van de tocht aangaf, waren de nummeringen van de woningen allemaal veranderd. Dus was het eigenlijk een onbegonnen taak. En toen zijn we iets te lang doorgelopen.
Nou, ik wil er wel één ding over zeggen. Er is nogal wat afgebroken in Parijs, de laatste decennia van de 19e eeuw, met het gevolg dat dus huisnummers steeds veranderden. En er is nog wel iets wat typisch Frans is. Elke keer als het politieke systeem verandert, dan zijn er allerlei straten die dan niet meer hun naam mogen behouden, want die zijn genoemd naar een belangrijk iemand van het vorige politieke regime. En dat kan niet meer. Dus,
dat heet cancelen, hè, tegenwoordig.
Precies, ja. Maar toen nog niet. Toen vond men dat heel normaal. Dus met name in de buurt ook, waar Daniel een aantal jaren gewoond heeft. Dat was in de buurt van de Place de l'Étoile. Die kent iedereen wel natuurlijk. Daar werd aan de lopende band weer ingegrepen in de straatnamen. En dan werden de nummers weer veranderd. Daniel en zijn moeder, die hebben een tijd lang gewoond in de Avenue Victor Hugo. En dat was het tweede gedeelte van een hele lange laan die begon aan de Place de l'Étoile. En het leukste was, Victor Hugo woonde daar zelf ook, want die was nog in leven. En op een gegeven ogenblik, toen vond men hem zo belangrijk, dat ze het eerste gedeelte van die straat, die op dat ogenblik nog een andere naam had, ook maar Avenue Victor Hugo genoemd hebben. En toen moesten ze de nummering helemaal opnieuw beginnen. En daarmee werden wij geconfronteerd.
Dan komen we te spreken over iets waar zowel wij tweeën als Doris en Frans mee te maken kregen. De edele, maar pijnlijke kunst van het weglaten. Als je je tot de absolute essentie moet beperken, is het onvermijdelijk dat sommige prachtige bijzaakjes de strenge selectie niet doorstaan. De diepe treurnis die dat teweeg brengt bij makers, Daar hebben de Engelsen een rake term voor.
Er blijven altijd dingen, ja, die je toch dan nergens kwijt kunt. Het zogenaamde fenomeen kill your darlings. En dat is ook met de muziek het geval. Want op zo'n cd kunnen gewoon maar 17 van die stukjes. En er zijn er 35. Nou hebben we natuurlijk wel de mooiste uitgekozen. Maar niettemin zijn er een paar darlings die niet op de cd zijn gekomen. En ik vraag me eigenlijk af, zijn er in de podcast ook darlings gekild?
Absoluut.
Oké.
Ja, ja. Nou ja, dat was onvermijdelijk, want nou ja, wat ik al zei...
Uren en uren.
En je hebt maar 3 keer 20 minuten.
Wat hielp was dat we bij alles konden zeggen wat we leuk vonden. Ah, maar mensen kunnen ook het boek lezen. Dus dan, dat was makkelijk schrappen.
Maar... Wat niet in het boek staat, maar ook de podcast niet haalde... waren de mooie gesprekken die we hebben gevoerd met de 5 cellisten. Je weet nog wel, die helemaal aan het begin van de eerste aflevering... kleine stukjes van het scherzo voor ons speelden. Gelukkig is één van hen vanavond aanwezig.
Dames en heren, applaus voor Maarten Mostert. Kom op de divan.
Piept ertussen. Tja, wat kan je...
Ik ben blij dat jullie dat niet in de podcast hebben opgenomen. Komt even lopen zaterdagmiddag. Ik heb al 1,5 jaar geen cello meer gespeeld sinds ik niet meer in Amsterdam Symfonie heb gespeeld. Ik ga even een stukje van het scherzo van Van Goet spelen. Dan heb ik dat aan 37 leerlingen gedoseerd. Ook zelf verschillende keren uitgevoerd. Maar ja, na een x-aantal jaren kostte dat wel enige zweetdruppeltjes.
Ik doe het je niet na. Nee.
Ja, dat is geen criterium. Sorry dat ik het zeg.
Maar ja, we hebben jou en jouw vakbroeders en zusters een beetje tekort gedaan. Want het gesprek met jou en al die anderen was zo leuk. Er zijn zoveel goede dingen gezegd over muziek, over cello spelen, over het leven.
En naast muziek, cello spelen en het leven kwamen in die gesprekken natuurlijk ook Doris, Frans en Daniel ter sprake. Over hoe de muziek van Van Groens niet alleen iets vertelt over een vergeten componist, maar ook iets over de mensen die zich in zijn werk herkennen.
Ik vind het typische Frans en Doris muziek, moet ik zeggen.
Nou, en dat bedoel jij op de best mogelijke manier?
En dat bedoel ik op de alleraardigste manier. Kijk, Frans heeft ook heel erg het vermogen op de piano om hele mooie salonachtige klanken uit die piano te toveren. Dat heb ik altijd bewonderd. Bijvoorbeeld het eind van het 2e deel van Schumann fantasiestukken. Dat speel je ook. Zo'n mooi akkoord altijd. Dat heb ik echt altijd prachtig gevonden hoe jij dat speelde. En ja, dus ik vind het echt... deze muziek past bij jullie.
Ja, absoluut.
En ik ben helemaal altijd een enorme liefhebber van de Nederlandse cellosonates geweest. En vanaf het begin af aan hebben we ook op de cello biennale altijd daar aandacht aan gegeven. En
ja.
Zelfs de eerste biennale in het concours deden we al op instigatie van jou... het eerste deel van de cellosonate van Bosmans... Maar we gaan zeker de komende jaren ook wat meer van Groens doen. Dus ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga horen nu.
Een mooier bruggetje naar onze muzikale gekilde darlings hadden we zelf niet kunnen bedenken. Doris zei het al, op de cd was maar plaats voor nog niet de helft van al de stukken die ze hadden teruggevonden. Daardoor loopt de wereld wel degelijk een paar juweeltjes mis. Bijvoorbeeld Au Bord du Loin, waarvan de bladmuziek opdook in de nalatenschap van meestercellist Anner Bijlsma.
Thank you.
Het is tijd voor onze eerste mystery guest. En dat is er niet zomaar eentje. Eigenlijk was hij de allereerste die op zoek ging naar Daniël van Groens. Lang voordat Safiye van Groens de zoektocht van Doris en Frans een even onverwachte als belangrijke impuls gaf, was Safiye's vader, Mahmoud Khan, al gefascineerd door hun obscure voorvader.
Ja. Van harte welkom op de divan.
Dank u zeer, dank u zeer.
Onze eerste mystery guest van de avond is gearriveerd.
Ja, een verwant van Daniël van Groens, maar dat is een heel ruim begrip, heb ik begrepen. Het is een grote familie.
Ja, betrekkelijk, maar wel overzichtelijk. Het is niet zo groot dat je aan alle kanten uiteenvalt en zegt, hé, maar wat moet ik hiermee? Het is altijd, blijft nog vrij overzichtelijk en vrij compact. En men wist ook vrij veel van elkaar. Behalve dan dat juist die Franse tak een beetje in de verduistering geraakt was. Maar er is een genealogie uit de late 19e eeuw, Voorster van Ooyen, die inderdaad schrijft, een deel van die familie woont tegenwoordig in Parijs en vermeldt die zoon die dus het conservatorium studeerde en daar een prijs had gekregen. Dus dat zoveel wisten we.
Maar verder niet zoveel dus?
Verder helemaal niet zoveel. En ik heb toen later, toen ik student was, ben ik eens gaan informeren bij Bernard Kempers, de grote muzikoloog, het muziekse schrijver uit die tijd. En die wist helemaal niets van hem. En later, onze grote Willem Noske, de grote violist, die zeer geïnteresseerd was juist in Nederlandse muziek, die wist tot zijn spijt ook niet van Van Groens. Dus dat bleef allemaal wat duister. Tot op een gegeven moment een Franse dame uit Versailles, een madame Jeanne de Boisferon, die kwam naar Nederland, die volgde ergens een cursus en leerde daar mijn moeder kennen. En ze dacht, hé, Van Groens, dat merkwaardig. Mevrouw, is u soms familie van Daniël van Groens uit Frankrijk? Nou, en toen bleek dus dat deze madame de Boisferon had van de vrouw van Daniël in de 20er jaren een kaart gekregen met een foto van Daniël erop. En dat was dus het eerste foto dat de man een identiteit kreeg. Zonder alleen maar een naam in de genealogie te zijn, werd het ineens een persoon.
Hij kreeg smoel ineens. Ja. Maar wat een prachtig toeval ook dat die mevrouw dat ziet, ja, die achternaam van uw moeder, en denkt, wacht eens even.
Ja, precies. Dat is een louter toeval, maar kwaardig toeval. Ja, een van de drie toevallen die dus plotseling hier zich melden.
Ja, want het doet heel erg denken aan de manier waarop de familie van Groens plotseling opdook in het leven van Doris en Frans eigenlijk.
Ja, precies.
Voor wie het even niet meer helder heeft, Safiye, de dochter van Mahmoud, wist met een cd-bestelling de zoektocht van Doris en Frans nieuw leven in te blazen. En Safiye gaf zonder het te weten het stokje door aan de kleinzoon van Anton van Hamel, Björn. Die had nog een stapeltje brieven van zijn grootvader over de familie van Groens op zolder liggen. En de derde estafetteloper was natuurlijk Eddy Vels, die Franse les kreeg van niemand minder dan Gertrude van Groens. De dochter van.
Dus drie wegen die ze ineens openden en plotseling duidelijkheid schiepen.
Ja. Ja.
En hoe was dat voor u? Toen dat zich helemaal begon te ontvouwen en eigenlijk via Doris en Frans en al die mensen eromheen, Daniël nog meer een gezicht begon te krijgen.
Bovendien, wij zijn altijd, voor ons is muziek echt de hoogste kunst die bestaat. We hebben altijd enorm veel betrokkenheid gehad op muziek als zodanig. Dus dat Van Groens tenslotte zo'n muzikus produceerde die ook gecomponeerd had. En ja, dat vond ze een geweldige uitvinding natuurlijk. Dat is een hele bijzondere evenement natuurlijk.
Is Daniël van Groens voor uw geestesoog een completer persoon geworden? Heeft u een beetje een beeld van hem gekregen?
Ja, eigenlijk wel. Maar dankzij al de onderzoeken die ze erover gedaan hebben, is een heel andere figuur ontstaan dan alleen maar één naam in een genealogie, dat bedenkt zo weinig. Maar als je ineens een persoon met hele geschiedenis en toch, wat voor mij in de muziek van Groens zo belangrijk is, zijn inventie van melodieën. Zijn natuurlijk enorm melodieus. En dat vind je lang niet bij iedereen, ook niet de mensen die zijn stijl schreven, zijn zo gevoelig voor de klank van een melodie als zodanig. En als je dit hebt, dan ga je je muziek met alle mogelijke dingen opfraaien en alle mogelijke harmonische trucjes uitvoeren en zo. Ja. Maar dat had hij niet nodig. Hij had gewoon die inventie en dat was zeer bijzonder.
Ja. Kunt u hem zoals u hem nu zeg maar ziet of voorstelt. Kunt u dat omschrijven? Omdat je inderdaad naar die muziek luistert en dan dringt zich toch ook een type aan je op eigenlijk.
Ja, ja, je zou denken iets van een zekere, ja, hoe moet je dat zeggen? Hij is wel eens omschreven als iemand van een zekere voornaamheid van geest. Er zijn meerdere foto's van hem. Niet alleen degene die nu op het boekje staat.
Ja, koop het boek, want daar staan de plaatjes in.
Daar staan de plaatjes in. En daar zie je dus iets, een uitstraling van deze man, die toch wel heel bijzonder is. Haast nog mooier dan dat beeld dat wij uit die kaart hebben gekregen van Madame Boisfiron. Maar daar zie je die man in actie op zijn cello. En toch, ja, dat heeft een uitstraling. Dat heeft een bijzonder, geeft een zonder soort persoon weer eigenlijk, ja.
Ja, mooi.
Mag u heel hartelijk bedanken.
Hartelijk applaus voor
Applaus voor.
Zullen we nog naar wat muziek luisteren misschien?
Een stuk voor piano solo. Dat stuk heet Légende. En dat is geschreven voor zijn vrouw Germaine Polak. Die was pianiste. En zij heeft dat zeer vaak uitgevoerd. Ook na zijn dood nog. Echt bijna elk concert speelde ze die Légende. Dus het is ook een beetje romantisch beladen. Het stuk.
De avond loopt alweer bijna op zijn eind. Maar voordat dat zover is, nodigen we onze laatste mystery guest uit om plaats te nemen op de divan. Want we hebben het vaak over muziek, over context en over verhalen. Maar soms kruipt er een onderwerp tussendoor dat raakt aan het leven van onze personages en verrassend actueel blijkt te zijn. Zoals tuberculose.
Het is zo dat Daniel van Goens niet oud is geworden. En hij was een veelbelovend cellist, maar van die cellocarrière kwam ook niet heel veel terecht. En dat kwam omdat hij, net als, ik geloof, al zijn broers en zussen, tuberculose had. En dat is iets wat je nu, althans ik, kan mij daar bijna niks meer bij voorstellen. Maar het was volksziekte nummer 1. Dus het riep bij ons vragen op. Hoe zat dit? TBC, tuberculose.
Wat heb je dan?
Ja, wat gebeurt er met je lijf en wat gebeurt er met je, ja, met je mogelijkheden tot muziek maken in het bijzonder. Nu hebben wij in ons midden Kees Belief. En meneer Belief is een vooraanstaande medicus. Hij weet alles over immunologie en kankeronderzoek. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Hij speelt namelijk ook heel goed cello.
Of Kees, je scherzo even wil spelen, Kees.
Nee, je hoeft het scherzo niet te spelen. Kom op de divan.
Kom ertussen. Applaus voor Kees. Ja, kun je misschien even kort vertellen wat voor soort ziekte is, want het bestaat nog steeds, TBC?
Het is een zeer hardnekkige bacterie. En dankzij allerlei hygiënische maatregelen en betere ontdekkingssystemen is het in Nederland goed onder controle. Maar het is een hele hardnekkige bacterie, zoals ik zeg, die een heel soort pantser heeft, waarmee die ook lang kan overleven in de buitenlucht, in stof en in de dingen die mensen naar elkaar toe ademen. En wereldwijd sterven er ruim 1 miljoen mensen per jaar nog aan tuberculose.
Nog steeds?
Nog steeds.
En wat gebeurt er met je? Wat doet de ziekte? Wat is het probleem?
Het woekert maar door in die longen en vormt klonten. En uiteindelijk holtes, waaruit dus pus naar boven komt en vaak ook bloed. Dus als je als cellist over je cello gebogen zit te hoesten en misschien dus het bloed in de F-gaten sijpelt.
Jezus, ja. Genoeg.
Ja. Dat is niet fijn.
Nee. Ja, je schetst een levendig beeld.
Ja, maar bovendien word je er ook heel zwak van. Je krijgt koorts. Je zit voortdurend te hoesten en je geeft bloed op. Dus op een gegeven moment dan vergaat je de lust om cello te spelen, denk ik. Ook doordat je je heel moe en heel zwak voelt.
Ja, dus dan, je kunt niet in vorm blijven, om het zo maar te zeggen. Je moet een paar uurtjes maken per dag en dat gaat hem gewoon niet worden. Dat kan gewoon niet.
Nee, dat lukt niet. Nee. Dat lukt niet meer.
Nou, ja.
Kunnen we hier nog een positieve draai
Doris, wil jij wat vragen?
Ja. Nou, een positieve draai die ik heb is dat die gepassioneerdheid in de muziek van die je hoort bij Van Goens dus niet door de tuberculose werd aangetast. En hetzelfde zie je in de laatste de enige cellosonate die Chopin geschreven heeft, zijn laatste werk. Een ongekende gepassioneerdheid hoor je daarin,
ja.
die ik fantastisch vind. Dus tuberculose tast niet de geest aan.
Nee, gelukkig. Ja, mag ik nog een vraag stellen?
Natuurlijk.
Ja, ik denk dat Daniel ook als kind al tuberculose had, omdat zijn broertjes en zusjes voor een groot deel daaraan gestorven zijn. En die scheelden allemaal maar 1 jaar of zo. Maar goed, hij is alsnog toch in de 40 geworden. En ik heb de indruk dat het in periodes ging. Want we hebben het gevoel dat hij soms heel actief was en veel correspondeerde. En dan is er weer een periode dat we eigenlijk niks van hem vinden. Kan dat zijn? Is dat...
Ja, dat zien we ook in La Traviata. Bij,
ja, dan gaat het weer even beter. Ja.
Van het verhaal. Die nog een laatste opleving heeft dan weer voordat het... Ja. Voordat ze doodgaat.
Ja, precies. Dus het is niet een lineaire ziekte die rechtstreeks naar het einde gaat. Er zijn periodes geweest waarin het weer even ging. En geleidelijk aan kon hij waarschijnlijk niet meer cello spelen. Maar als je vraagt om een positieve draai aan dit verhaal, ik vind het dus fantastisch dat hij zich is gaan richten op meer componeren. Want ja, hij heeft zich echt als componist daardoor nog ontplooit. En daardoor hebben we al die mooie stukken. Daar hebben we eigenlijk veel meer aan dan wanneer hij de Sterren van de Hemel had gespeeld. Of sorry, ja, het leed een beetje lullig, maar ik ben blij. En niet blij dat hij ziek was natuurlijk, maar wel blij dat hij dat gedaan heeft.
Ja, dus,
ongelooflijk. En de geestkracht en de positiviteit. En zijn zus Gertrude schijnt dat ook gehad te hebben. Maar goed, dan moet u het boek lezen. Maar het was een bijzonder positief persoon ook.
Ja.
Heel erg bedankt.
Ja, bedankt Kees. Applaus voor Kees.
En zo zijn we dan nu toch echt aan het einde gekomen van ons gezamenlijke Van Groens avontuur. Nou, omdat we niet kunnen laten, nog één toegift.
Oké, we eindigen met een vrolijk walsje. En dan kan iedereen aan de zwier.
Deze bonusaflevering van Scherzo werd gemaakt door Manon Schreurs en Matthijs van der Woerd in opdracht van Waagstuk. Techniek, Hans van Eck en Matthijs van der Woerd. Met dank aan Mahmoud Yuskin Khan, Kees Melief, Maarten Mostert, Splendor Amsterdam, de Concertzender en de gullegevers die de Van Groens CD, het Van Groens boek en deze podcast mogelijk hebben gemaakt. Meer informatie over de CD en het boek vind je op www.waagstuk.nl.